Zo, de festival van Cannes loopt op zijn einde. Nu komen de leuke films pas. Jeroen, jij hebt Ocean 13 al gezien?
Ja, ik vond het wel even lekker. Zo'n luchtig gerechtje tussendoor.
Competitie met 2,5 uur zwart-wit beelden die tergend langzaam over het doek glijden. Is dat wel leuk om alle helden te zien?
Ik geloof niet dat het nou ook echt een goede... Ook zo'n blockbuster kun je natuurlijk nog weer gewoon wel weer beoordelen. Ik geloof ook niet dat het echt een goede blockbuster is. Maar
heel prettig.
Maar ik begreep uit de persconferentie dat ze klaar waren om toch nog eens te gaan nadenken over Ocean's 14.
Nou ja, het was ook echt gewoon een groep kleine kinderen bij elkaar. Die zaten er een beetje te dollen en elkaar een beetje... Vooral Matt Dillon zaten ze gewoon te pesten en zo.
Met Damon.
Zaten ze natuurlijk heel te pesten en
leuk.
Ja, gewoon het plezier wat je ook wel op het scherm ziet, dat zie je ook daar. Ja. Of eigenlijk is het andersom. Het plezier wat ze gewoon met elkaar hebben tijdens een persconferentie zie je uiteindelijk ook weer terug op toe.
Ja, dat is toch
van leuk. Het verhaal is niet heel sterk. Ja. Het duurt heel lang voordat de film op gang komt. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is gewoon lol.
Daar kijken we allemaal met plezier naar uit. Maar die komt heus nog wel eens in Nederland in de bioscoop. Ja. In tegenstelling tot sommige andere films in Cannes. En dat is dan altijd jammer, want het is gisteren al gezegd en het is al een paar keer gezegd. Het is een prachtig festival. We zijn nu niet echt aan de vooravond van de sluiting. Maar het is nu donderdag. We hebben nog 3 dagen te gaan hierna. En,
het valt me ook op dat de screenings steeds leger worden.
Ja, dat is inderdaad opvallend.
Er zijn een hoop mensen, denk ik, en naar huis. Maar er zijn ook een hoop mensen die moe worden.
Ja.
Je ziet ook de kleding wordt ook steeds iets...
Groezeliger.
Ja, groezeliger.
Maar goed, dat is het zware vak van een filmjournalist, zullen we maar zeggen. Maar niet heus.
Veel te ruiken in de bioscoop.
Nee, dat is ook goed. Maar intussen is de competitie nog steeds in volle gang. Er zijn een paar films die we nog niet hebben besproken. Waaronder Persepolis. Een heel bijzonder project. Een animatiefilm van een Iraanse... graphic novelist Marjane Satrapi en de Franse animatiefilmer. Misschien kunnen we daar iets over zeggen in verband ook met Auf der anderen Seite van Fatih Akin, bekend van Geken Niwand. Het zijn twee drama's van Oost en West, zullen we maar zeggen, van moslimwereld en westerse wereld. Goede bedoelingen.
Persepolis is denk ik een film die heel redelijk trouw de 4 stripboeken volgt waar het op is gebaseerd. Die zijn in inkt, zwart en afhankelijk van het soort papier waarop ze zijn gedrukt iets meer of minder wit getekend. Wat al als statische plaatjes heel bijzonder is, omdat je soms geen verschil ziet tussen zwarte haren van de Iraanse vrouwen waar het over gaat en op een gegeven moment de
burka's
sluiers
die ze
om moeten doen en daarna de burka's. Ja. Het is autobiografisch, het beschrijft het verhaal van Marjane Satrapi die opgroeit op het moment dat Iran eigenlijk nog een vrij land is en langzamerhand na de val van de Shah dat ziet achteruit gaan en naar het westen, naar Parijs vertrekt. Het mooie van de film vond ik dat je...
Eerst naar Oostenrijk
en dan weer terug en dan naar Parijs. Dat die best wel hele erge massieve beelden elegant beginnen te golven in die film. Het is heel,
dat is het moment waarop zij op een gegeven moment op straat wordt aangesproken door 2 vrouwen over haar Punk is not dead. Dat is een prachtig filmische scène.
Ja, maar dat is ook precies juist wat ik zo leuk vind. Dat er een soort cynische humor in zit. Van dat t-shirtje Punk is not dead. Terwijl ze daarboven dan wel
zo'n hoofddoekje. En dan nog wel Nike-schoenen.
En ontzettend licht. Of Adidas, ik. Of Nike. Bijna of ze moeten keihard over liegen dat ze in een basketbalteam zit. En dat ze daarom draagt.
Of dat ze dan een cd'tje wil kopen van Iron Maiden. Maar dat ze dan door een haag van mannen met baren moet. Die je normaal gesproken dan associeert met zwaar religieus. Maar
De zwarte markt is aan Stevie Wonder.
Overigens is over de film alweer een schandaaltje natuurlijk ontstaan. Want natuurlijk vindt de Iraanse overheid dat deze film een volkomen verkeerd beeld geeft.
Van de glorieuze revolutie.
Van de glorieuze revolutie.
Ja. Nee, want het is flink bloedig. Het is,
En het is tamelijk kritisch, maar steeds door de cynische humor... wordt dat nooit zwaar?
Nou ja, cynische humor zeg je. Het is niet alleen cynische humor, maar het is ook zelfrelativerende humor. Dat is het bijzondere, vind ik. Het is niet... Kijk, het is natuurlijk één om cynisch te zijn.
Met tranen of zo. Nou ja, mee zielig zijn. Of,
Nee, nou, of soms wel. Maar als het dat is, is het ook altijd verfrissend. Ik bedoel, ze heeft ook de nodige zelfspot als het over haar eerste liefdesverdriet gaat. Eerst tekent ze de jongen als een prachtige blonde ariër. En later, als ze nog eens goed nadenkt wanneer hij het heeft uitgemaakt, dan krijgt hij opeens puisten, een scheve kop.
Maar het is ook poëtisch af en toe. Ja. Want dat vind ik ook wel goed. Want op het moment dat ze hem ontmoet, toen hij nog een blonde Adonis was, dan gaan ze rijden. Maar als ze dan met de rijden, dan zweeft die auto door de stad heen.
Maar dat is ook echt, ik weet niet, ik ken de boeken niet. Dus dan moet ik even naar Dana kijken, want die kent ze kennelijk wel. Is dat daar ook zo getekend? En is het alleen maar toegevoegd door de beweging?
Door de beweging worden de dingen
soms mooier.
Wat mooier en wat lichter. Maar ik vind het een hele trouwe
film. Maar die indruk geeft het ook.
En dat is eigenlijk in dit geval een heel groot compliment. Omdat de boeken op zich heel sterk zijn. Maar het is mooi als je met beweging natuurlijk iets kan doen wat je soms met een enkel beeld suggereert.
Nee, dat is mooi. Nou goed, daar zijn we het snel over eens. Dus dat, dan moeten we misschien door naar Fatih Akin. Dat is een filmer die sinds hij Keken die Wand heeft gemaakt, allemaal woeste beloften heeft gedaan aan het publiek in feite. Die er nu moet inlossen. Het is een compleet andere film, deze film.
Dan Keken die Wand. Ja. Het tweede deel in zijn trilogie. Hier, dus het eerste was Liefde, dit is dood. En hierna volgt nog De Duivel.
De Duivel.
Het is beslist minder energiek dan Keken die Wand.
En niet zo woedend ook.
We vergeten soms dat hij hiervoor ook al films heeft gemaakt die ook wat rustiger waren. Dus misschien was Keken die Wand ook wel een uitzondering op dat gebied.
Zeker.
Ik miste die woede wel. Ik weet niet hoe dat bij jullie is.
Nee, ik mis het niet.
Vertel me even waarom wel. Want dat vind ik interessant. Want ik merkte namelijk in interviews die er met hem zijn gehouden. En ik was vanmiddag bij zo'n interview. Dat ook onder de vragen ligt op de een of andere manier. Wat miste jij?
Nou, die punk-energie die in Keken die Wand zat, was een hele erg adequate manier om een groot onderwerp als liefde en dood, zat daar natuurlijk ook al in verknoopt, op een manier aan te pakken waardoor het direct je hart raakt als toeschouwer.
Ja.
En deze film die is veel gelaagder en genuanceerder.
Bedaagder.
En is ook bedaagder, is ook veel complexer, want er zijn in Keken die Wand had je eigenlijk twee hoofdpersonen en hier heb je zes hoofdpersonen.
Ja, en ik vind bedaagd ook, het is volgens mij komt het meer door de constructie. Omdat het een geconstrueerdere film is, dat het beredeneerd is.
Ja.
Ik denk dat over Keken die Wand net zo is nagedacht, alleen daar is de energie was daar inderdaad zo op die twee mensen gericht en op twee bijfiguren hooguit.
Maar ondanks alles,
hier wordt het verdeeld.
Ondanks alles vind ik toch wel weer dat het toch wel weer een Fatih Akin film is die wel weer bestaat van mensen met mensen van vlees en bloed. Je ziet heel veel van die mensen die toch een beetje smoezelig zijn, die vaak moe zijn, die wallen onder hun ogen hebben, die rondlopen in kleren, die een beetje flodderig zijn. Dan heeft het niet de woede en niet de energie, maar het heeft wel, voor mijn gevoel, wel weer die puurheid die ook in Keken die Wand zat. Op een andere manier, maar het is wel weer...
Ik wil toch nog even van Dana weten wat je miste, waarom je een woede miste.
Nou ja, woede is eigenlijk een soort energieke of een energiekracht
vorm van energie
die in een film kan zitten.
Die het ook urgentie geeft uit zichzelf.
Die heel direct is. En deze film wil van alles vertellen over vier Turken en twee Duitsers die tussen Istanbul en
Hamburg
heen en weer reizen om verschillende redenen. En
Bremen.
Bremen ook.
Ja.
Het deel van Duitsland waar Fatih Akin zelf ook woont, wat hij goed kent. En dat soort dingen, dat zie je ook. Dus in die zin is de energie zit wel in de authenticiteit van de film. Maar er zit meer beredeneerds in, met name over het al dan niet
nee, zeker. Maar vind je, zeker.
Turkije tot de Europese Unie. En ik weet dat Fatih Akin daar eigenlijk heel erg gepassioneerde ideeën over heeft. Waarom hij vindt dat Turkije geen Europees land is.
Ja.
En
nee, maar
nu zijn
zeg
er
even waarom je het mist.
Van die beredeneerde statements, dat hij dat er eventjes in moet zetten. En dan liever zie ik
de knal
zie ik dat er weer letterlijk Keken die Wand inknallen, want het komt daardoor ook een beetje gratuit over op mij.
Ja, maar wacht even, dat vind ik toch wel. Sorry, want het gratuit Dat hij zo'n opmerking maakt, bedoel je?
Dat hij dat soort opmerkingen die hij eigen, waar hij eigenlijk zelf heel gepassioneerd over is, dat hij die in de mond legt van personages op momenten dat het misschien toepasselijk is in het scenario, maar ze eigenlijk niet de film helpen voortstuwen. Oh ja. Dus de woede zit op een soort intellectuele laag en die zit niet in, in wat de mensen voelen.
Nou ja, ik denk dat ik Gegen Niemand op zich ook wel een betere film vond, omdat ik van die energie hou. Maar ik heb er ook altijd een beetje moeite mee om de ene film met de andere te vergelijken. Mm-hmm. Omdat dit ook een film is die gewoon op zichzelf staat.
Ja, precies.
En op zichzelf ook gewoon absoluut de moeite waard is. En ja, ik heb hem ook horen vertellen dat hij na Gegen Niemand, al dat succes, dat heeft toch heel veel druk op zijn schouders gelegd. En omdat hij zelf toch het idee had, nu moet ik een film maken die A nog beter is, maar misschien moet hij dan ook maar anders zijn. Wat natuurlijk ook weer een soort
een verwerking van je writer's block is.
Als je gewoon iets doet wat gewoon compleet anders is. Het is niet compleet anders, maar als je iets doet wat anders is, dan hoeft het ook niet meer beter te zijn. En ja, ik vind, los van het feit dat ik inderdaad die woede ergens ook wel mis, vind ik dit gewoon een film die gewoon op zichzelf kan staan. Hè? Gewoon bijzonder
intrigerend. Nou, het zou zomaar een Gouden Palmwinnaar kunnen worden. Juist weer door de nuancering van de thematiek.
En daar zou ik vrede mee kunnen hebben. Ik bedoel niet dat het mijn favoriet is, maar ik zou er ook absoluut vrede mee kunnen hebben.
Over de favorieten moeten we het nog maar eens hebben eigenlijk binnenkort. Want dat wordt zo langzamerhand kunnen we ons lijstje wel gaan opmaken. Maar interessant om te weten dat Fatih Akin erbij hoort. En dan Persepolis is, dat zou een odd film out zijn als die een Gouden Palm kreeg.
Die mag wel iets winnen.
Hij mag
winnen.
Wel iets, maar wat een grote juryprijs
een
hebben ze er altijd voor.
Een grote juryprijs zou heel mooi en eervol zijn.
Laten we eens kijken. Oké, bedankt.